Oké. Okay. Nou komt hij echt. God die ik aanbid is in staat om mij te redden. Zelfs als hij dat niet doet, zal ik trouw blijven aan hem. God die ik aanbid is in staat om mij te redden. Zelfs als zij dat niet doet, zal ik trouw blijven aan hem. In het heetst van de strijd bent u bij mij, o Heer, Jezus. In het heetst van de strijd bent u bij mij, o Heer, Jezus. Want u bent trouw. Gaat voor mij uit, u beschermt mij. U bent trouw, gaat voor mij uit, u beschermt mij. In het heetst van de strijd bent u bij mij, o Heer, Jezus. In het heetst van de strijd bent u bij mij, o Heer, Jezus. U bent de goede herder, Heer, lam van God, mensenzoon. U bent de goede herder, Heer, lam van God, mensenzoon. In het heetst van de strijd. In het heetst van de strijd bent u bij mij, o Heer, Jezus. In het heetst van de strijd bent u bij mij, o Heer, Jezus. De God die ik aanbid is in staat om mij te redden. Zelfs als hij dat niet doet, zal ik trouw blijven aan hem.
Schitterend om opeens bij je e-mails een lied te krijgen over die tekst die we vorige week lazen. Uit het boek Daniël, daar zijn we dus de laatste paar zondagen mee bezig geweest. De profetische lijnen uit het boek Daniël. En ik wil graag nu lezen vanuit 7, Daniël 7. Ik heb iedereen een beetje aangemoedigd. Probeer het Bijbelboek ook zelf door te lezen. Ja, maar het is vakantie en dan krijgen we ook nog huiswerk. Ja, maar je leest toch in je Bijbel, of niet? Ook in de vakantie. Amen. Oké. En het is goed om de Bijbel systematisch door te lezen. Zo'n Bijbelboek, het leven van Daniël. En dit lied, dat was echt mooi. Vorige week hebben we die tekst gelezen uit Daniël 3. Dat de vrienden van Daniël zeggen, wij buigen niet voor dat beeld. Dat is een 27 meter hoog afgodsbeeld. En ze waren dus erop betrapt dat ze daar niet voor zouden buigen. En dan werden ze in het vuur gegooid. Dan zeiden ze van, wij buigen niet. God is in staat om ons te redden. Zelfs als hij ons niet redt, buigen we ook niet. Wauw. Dat is vastberadenheid. En dat hebben we nodig, ook vandaag in ons volgen van Jezus. En dan is in hoofdstuk 7, hebben we iets merkwaardigs, echt iets merkwaardigs. Wat verder in de hele Bijbel, in het Eerste Testament, niet voorkomt. Namelijk dat Daniël ziet de troon van God, hij ziet God de Vader, maar hij ziet ook Jezus. Hij ziet een mensenzoon. En dat is zoiets merkwaardigs. De Joden geloven nog steeds dat de Messias is. Die moet komen, die gaat komen. Maar bij ons is het denk ik niet zo heel duidelijk. Wij zeggen Jezus is de Zoon van God. Jezus is de mensenzoon. Jezus is mijn redder. En dat is natuurlijk allemaal waar. Maar heel merkwaardig, zagen we de vorige keer, heel merkwaardig dat Jezus zichzelf altijd noemt de mensenzoon. Altijd. Dan lees je ruim 65 keer in de Bijbel dat Jezus het over zichzelf heeft. Hij identificeert zichzelf met de mensenzoon uit Daniël. En voor heel veel mensen is dat lastig, hè? Want God is toch één. Hoor Israël, de Heer, onze God, de Heer is één. Maar dan is er toch een mensenzoon. En rabbies hebben door de eeuwen heen, hebben ze hier het erover. Hoe kan dit, hoe zit dit? De mensenzoon. God de Vader, de eeuwige Vader. Oude vandaag is het vertaald in de NBG. Maar dat is een beetje, ja. Kijk, als je nou 65 plus bent, dan weet je wat oude vandaag zijn. Maar dat wordt hier niet bedoeld, hè. Hier wordt bedoeld oud. In dagen van eeuwigheid. Dus eigenlijk zou je hier is de eeuwige Vader. Daniël 7. U hebt het inmiddels gevonden. Lees ik nog even weer vanaf vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En de Vader dus, iemand uit de dagen van de eeuwigheid, zette zich neer. Zijn kleed was wit als sneeuw. Zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op. En dan staat er, boeken werden geopend. Vers 10b. De vierschaar zette zich neer. Boeken werden geopend. Vers 11. Toen keek ik toe vanwege het geluid van de grote woorden die ik horen sprak. En terwijl ik bleef toekijken, werd het dier, dat was het vierde dier, dat verschrikkelijke met ijzeren tanden. Dat was het Romeinse Rijk, hebben we de vorige keer gezien. Dat werd vernietigd. Vers 12. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. God ziet de wereldrijken, de wereldmachten die hier zo genoemd worden. Die moesten allemaal nog komen. Daniël leefde ruim 600 jaar voor Christus. Dus 600 jaar voordat Christus kwam. Zag hij al deze rijken komen en gaan. En terwijl ik bleef toekijken, vers 13, in de nachtgezichten, zie met de wolken van de hemel, kwam iemand gelijk een mensenzoon. Mensenzoon. En hij begaf zich tot de eeuwige Vader. En men leidde hem voor deze en hem werd heerschappij gegeven. Dus deze mensenzoon krijgt heerschappij, eer, koninklijke macht en alle volken, natieën en talen dienden hem, deze mensenzoon. Dat ziet Daniël voor de eeuwige Vader, voor de troon van God, ziet hij de mensenzoon koninklijke eer en waardigheid krijgen. En dan staat er, zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Dus er komt een koninkrijk aan. Al die andere koninkrijken die vallen. We hebben gezien, er komt een steen aanrollen. En dat hele beeld van al die koninkrijken die vallen allemaal ondersteboven. Door het koninkrijk van God. Het koninkrijk van de mensenzoon. En dat is dus een begrip, mensenzoon. En als Jezus over zichzelf spreekt, identificeert hij zich met deze mensenzoon uit Daniël. Elke keer.
Ik hoop dat dat gaat landen. Want wij hebben een beetje een ander idee. Wij denken, oh ja, Jezus wordt genoemd zoon van God. Dat wijst op zijn godheid. En mensenzoon, oh, dat wijst op dat hij volledig mens is. Maar er is veel meer. Jezus, mensenzoon, wijst juist op de godheid van Jezus. En op het voorbestaan van Jezus. En elke keer, als Jezus bijvoorbeeld wordt gevraagd door de hoge priester, wie ben je? Ben jij de Messias? Dan identificeert hij zich, dan noemt hij zichzelf altijd de mensenzoon. Ik ben de mensenzoon uit Daniël 7. En ik hoop dat gaat landen bij ons. Dat Jezus dus heel goed wist wie hij was. Hij wist ook, hij respecteerde zijn vader, zijn moeder. Hij werd gewezen op, ja, je broers en je zussen, die kennen we toch. Wat denk je wel wie jij bent? Kun jij zonden vergeven? Kun jij zomaar zonden vergeven? En dat was het probleem. En sommige mensen hebben nog dat probleem. Die geloven dat christendom bestaat uit drie goden. Wij aanbidden drie goden. En er is maar één God. Ik heb wel eens met iemand gesproken die zei, je gelooft toch, de Heer is één God. Ja, één God. God is één. Maar God openbaart zich als Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik heb het vroeger eens aan, het is lang geleden, maar toen was ik tienerleider. Hoe lang is dat geleden? Toen heb ik eens aan de tieners, die stelden daar ook een vraag over, heb ik het uitgelegd. Het komt nu bij me binnen, als herinnering. Omdat ik er toch even op in wil zoomen. Ik zeg, onze Nederlandse vlag, hoeveel kleuren heeft onze Nederlandse vlag? De bovenbouw is er ook, hè? Dus ik moet daar even een beetje rekening mee houden. Hoeveel kleuren heeft de Nederlandse vlag? Dat is moeilijk, zeg. Niet de Groningse vlag of Friese vlag, nee. Nederlandse vlag. Hey, drie kleuren. Rood, wit, blauw. Rood is geen wit, wit is geen blauw, blauw is geen rood. Het zijn verschillende kleuren, toch? Ja, rood, wit, blauw. Maar samen zijn ze een eenheid, namelijk de Nederlandse vlag. Samen zijn ze een eenheid. Doe je één kleur weg, heb je geen Nederlandse vlag meer. Doe je er één kleur bij, heb je ook geen Nederlandse vlag meer. Dus drie verschillende kleuren, één eenheid, de Nederlandse vlag. En zo is het met God, dat is een hele simpele vergelijking. Maar soms moet je theologie heel simpel maken, want het is heel eenvoudig. Sommige theologen maken dat heel, ik lees wel eens theologische boeken, zeg, ik krijg hier helemaal hoofdpijn van, waar gaat dit over? Allemaal ideeën van mensen over hoe je dingen moet uitleggen. Nee, het is heel eenvoudig. En Jezus zegt voortdurend in zijn onderwijs, ik ben, dat is mijn identiteit. Ik ben die mensenzoon die van eeuwigheid altijd er al was bij de eeuwige Vader. Ik ben die mensenzoon. En die boodschap hebben ze begrepen. Maar het valt nog niet zo bij ons, want wij leven 2000 jaar na Christus en wij zien hem wandelen op het water. We zien hem hangen aan het kruis. Maar ik zou zo graag dit eens, ja, willen dat dit inzoomt. En dan gaan we nu lezen Matteüs 24. Want dat is een heel mooi hoofdstuk waar Jezus zelf terugkomt op Daniël. Matteüs 24. Jezus refereert hier aan Daniël. En Daniël werd niet zo gezien als een profeet, maar Jezus noemt Daniël hier een profeet. Misschien kunnen we het gewoon eens even lezen. Dus de mensenzoon. Elke keer als je nu dat begrip mensenzoon, denk dan aan Daniël 7. De eeuwige zoon die alle heerschappij krijgt, die van eeuwigheid er altijd al was bij de eeuwige Vader. Amen. Mensenzoon laat de godheid van Jezus zien. De pre-existentie van Jezus zien. Goed. Matteüs 24. Ik stel voor dat we het gewoon eens lezen. Onze Bijbel openen. Of je tablet. En dat we het gewoon eens lezen. Ik heb wel de NBG-vertaling. Daar lees ik al 60 jaar uit zo'n beetje. Dus ik vind het wel mooi om te vergelijken. Basisbijbel, andere. Maar NBG. Dus als de zinnen soms iets anders lopen. Ik weet niet welke vertaling je hebt. Jezus ging de tempel uit, begint het mee.
dat is even belangrijk. En hij vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Jezus om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Even stoppen. Hij vertrok uit de tempel. Moet er toch eens een briefje schrijven aan UNESCO, dat die tempel er al was ten tijde van Jezus. Ja, men gelooft tegenwoordig dat dat dus Palestijns erfgoed is. Daar zit onder, zit daar een... Dat is allemaal Palestijns, maar ja, Mohammed... Daniel was 600 voor Christus, Mohammed 600 jaar na Christus. Maar dit was allemaal Palestijns. Ja, Jezus was een Palestijn, geloven sommige mensen. Nou, Jezus is niet een Palestijn, hij is de eeuwige mensenzoon geboren. Hij is de zoon van David. De man van Juda. Halleluja. Oh, ik krijg vuur. Maar we zijn nog maar bij vers 1. Ja, wij leven in een tijd van takia, van leugen, van alles wordt verdraaid. Dit hele gebied in Jeruzalem, waar dus nu inderdaad een afschuwelijk... het is wel een prachtig gebouw. Ik ben daar één keer binnen geweest in die moskee. Ik moest mijn schoenen uitdoen. Toen dacht ik, ik had daar moeite mee. Ik heb het even gedaan en toen gauw weer naar buiten. Toen ben ik aan de achterkant gaan lopen en heb gezegd, Jezus, kom Heer Jezus, weet je wel, voor de gouden poort. Daar mag je nu niet meer komen. Maar toen wel. Nee, mocht ook niet trouwens, maar het werd gedoogd. Ik zei tegen die agent, ik kom uit Nederland, ik ken gedoogbeleid. Nou, hij was heel vriendelijk. Ben je are you lost? Ben je de groep kwijt? Ik zei, ja, ik ben de groep kwijt. Dus dan bracht hij mij weer keurig aan de voorkant van deze moskee. Ja, maar op die plek, Jezus ging de tempel en dat was inderdaad een gigantisch gebouw. Het was, als je nu wel eens in Jeruzalem bent geweest en je ziet daar dus die moskee staan, die gouden koepel, dan is de tempel, die was een keer zo hoog. Van wat je nu ziet. Nu torent er al bovenuit. Dus het was wel gigantisch. En dan zeggen de discipelen. Dit is een running commentary. Maar dat moet dus eigenlijk niet. Maar ik ben nog maar bij vers 2. Maar ik moet er toch even aan denken. Want de actualiteit is nu. Deze woorden zijn zo relevant voor ons vandaag. Want dan staat hier. De discipelen begonnen Jezus op de gebouwen van de tempel te wijzen. En dan zegt Jezus. Hij is. Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En wij weten, dat is dus ook gebeurd. In 70 na Christus, alleen wat restanten zijn van zijmuren zijn blijven staan. Dat is de klaagmuur, dat is een restant van die tijd. Maar ergens daar in die omgeving. En dan staat er dat toen Jezus op de Olijfberg gezeten was. Dat is aan de overkant. Kwamen zijn discipelen alleen tot hem. En zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Wij zijn een volk, net als het Joodse volk. Wij zijn als christenen geen mensen van dode stenen, van gebouwen. Maar wij zijn mensen van het woord. Ik heb dat vorige week gezegd. Ik las dat in een krantenberichtje. De synagoge in... Was het nou Deventer, geloof ik? Nee, Deventer. De synagoge die is opgekocht door een moslim. En die wou er een groot dance gebeuren van maken. Daar krijgt hij geen toestemming voor. Maar geeft hij een andere bestemming geeft hij er nu aan. En ach en wee en de mensen roepen. En toen was er een commentaar van één vrouw. Een Joodse vrouw die zei... Wij zijn geen mensen van stenen... Wij zijn mensen van het woord. Wow. Ja, je wilt niet graag dat je kerk wordt afgebroken natuurlijk. Maar je kunt kerken afbreken. Je kunt synagoges afbreken. Maar je kunt het volk van God niet afbreken. Die vastberaden zijn om het afgodsbeeld niet te aanbidden. Nou, nu hebben we eerst de Telegraaf gehad. Nu gaan we even weer lezen uit Matthäus 24. Maar dit is zo actueel. Jezus zit dus op de Olijfberg. En dan willen de discipelen weten, wanneer gaat dat gebeuren? Ze stellen twee vragen. Zeg ons, wanneer zal het geschieden? En wat is het teken van uw komst, van de voleinding van de wereld? Nou, en wat is er mooier? Ik vind het zo'n prachtig hoofdstuk. Wat is er nou mooier dan onderwijs te ontvangen van Jezus zelf? Je zegt, ja, ik weet dat wel, maar ga nou eens rustig. Laat deze woorden van Jezus, hij is zo expliciet, zo duidelijk. Jezus zelf geeft hier onderwijs. Laten we dit gewoon eens tot ons nemen. Jezus antwoordde en zei tot hem, zie toe dat niemand je verleidt. Dat is dus het eerste wat hij noemt, verleiding. Die je op het verkeerde been wil zetten. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Dus dat is het eerste. Verleiding. Ook zul je horen van oorlogen. Van geruchten van oorlogen. Nou, dat weten we. We hebben inmiddels twee wereldoorlogen gehad. Kleinere oorlogen, beperkt, heel groot. Oorlogen, voortdurend oorlog. Er zijn 500.000 mensen gedood in Syrië. 500.000. En we gaan weer verder. En we zeggen, ja, erg. En dan is hier weer een koninkrijk dat valt. En daar weer een koninkrijk wat opstaat. Ik las gisteren dat Turkije nu ook weer meer militairen gaat sturen naar Irak en ook naar Syrië. Die wil ook dat oude Ottomaanse Rijk weer herstellen. 400 jaar moslimoverheersing. Dat is weer aan het terugvechten. Dat is ook weer zo'n onderdeel van die uitloper van dat beeld. Maar wat zegt Jezus als dit gebeurt? Je zult horen van oorlogen, van ellende, geruchten van oorlogen. Dan zegt hij, zie toe, wees niet verontrust. Dat zegt Jezus. Wees niet verontrust. Het moet gewoon gebeuren. Het moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Het moet gewoon gebeuren. Want volk zal opstaan tegen volk. Koninkrijk tegen koninkrijk. En dat gaat alsmaar door. Sommige mensen hebben de ijdele hoop dat wij wel leren van de vorige oorlog. Dat leren we niet. Anders hadden we het al lang moeten leren. Ik heb nog eens een opsomming gezocht. Ook nog wat grafieken over de laatste 100 jaar. Het aantal aardbevingen wat alsmaar blijft stijgen. En alsmaar het aantal oorlogen. Ik wil je niet vermoeien met statistiekjes. Maar, oh, ja, we zijn er al aan gewend. Maar het is zo waar wat Jezus hier zegt. En ik vind het bijzonder. Hier staat dus, volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier en dan daar hongersnoden, aardbevingen zijn. Doch dit alles is het begin van de weeën. Jezus vergelijkt de planeet aarde hier met een zwangere vrouw. En die weeën worden alsmaar heviger. Hoe dat werkt moet je aan Ismee vragen. Die is ervaringsdeskundige. Afgelopen week heb ik gehoord. Maar nee, wij mannen, wij weten dat niet. Heb je dat filmpje trouwens wel eens gezien? Waarom zeg je dat nou? Daar moet ik opeens aan denken. Er is een experiment geweest. Dat mannen kregen elektrische stootjes enzovoort. Die dus helemaal exact dezelfde pijn weergeven als weeën. En dan vooral ook, want tenslotte die laatste persweeën. Nou, wie heeft het filmpje wel eens gezien? Ja, een aantal. Ja, ik weet. Oh, bijna de hele gemeente zich. Kijk, allemaal mannen, zie je dat? Ja. Nou, wij weten niet waar we het over hebben. Maar de mannen die dat ondergingen, die schreeuwden het uit van de pijn of het afgezet kon worden. Ja? Wij mannen, wij sterke mannen. Wij kunnen geen weeën verdragen, nee. Maar goed, dit zijn, Jezus vergelijkt hier al deze oorlogen, aardbevingen, vergelijkt hij met, de aarde is zwanger en dit moet gewoon gebeuren. Dit moet gebeuren. Maar we zien het om ons heen, dat het gebeurt. We leven er middenin. En dan staat hier weer opnieuw, zegt Jezus, hè, hij begon met die misleiding. Hier staat ook, vele valse profeten zullen opstaan. Valse profeten. Valse Christussen. Ik kom zoveel mensen nog tegen ook vandaag. Ja, maar er gebeuren toch wonderen. Ja, maar dat is juist een kenmerk. De bron is niet van God. Kunnen er dan wonderen gebeuren die niet van God zijn? Jazeker, natuurlijk. Er zijn bovennatuurlijke machten en krachten, demonen. En Jezus zegt, hier, wees hier alert. Wees alert. En dan staat er, valse profeten staan op, valse leraren, en ze zullen velen verleiden. En omdat de wetsverleiding verachting toeneemt. Niet alleen niet kennen van de wet van God, maar wetsverachting. Geen respect meer hebben voor normen en waarden. Ik weet nog dat we een minister-president hadden, een tijdje terug. Ik ga me nooit om mensen, ik noem wel eens namen. Ik heb niks op politieke partijen tegen of mensen zal ik nooit aanvallen. Maar toen hadden we een CDA-minister-president, Balkenende. Hij werd direct aangevallen op zijn brilletje, op zijn uiterlijk, op zijn... Zo, je wordt direct belachwekkend gemaakt. Hè? Maar hij bracht voortdurend weer terug de normen en de waarden. De normen en waarden kunnen wij... En dat lachwekkend werd hij gemaakt. Nou, als er iets is wat wij in Nederland nodig hebben vandaag, is weer respect voor het leven, respect voor normen en waarden. Hier staat dat wetsverachting neemt toe. Wetsverachting en de liefde van de meesten zal verkillen. Echte liefde is er dan niet meer. Ja, er is wel namaak, er is heel veel surrogaatliefde, maar echte liefde. En dan staat hier wie volhardt tot het einde. Zegt Jezus, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde gekomen zijn. Dus er is niet alleen maar weeën en hongersnoden en aardbevingen en wetteloosheid. Wetsverachting. Maar er is ook de prediking van het evangelie aan alle volken. Dat is onze verantwoording. Niet verontrust zijn, waakzaam zijn en het evangelie verkondigen. Dus wij, hoe reageren wij hierop? Je zegt, oh, wat erg. Je hebt van die, zulke christenen heb je. Die hebben al, oh, nee. Mens, lees nou eens wat Jezus hier zegt. Wees niet verontrust. Wees waakzaam. Wees niet verontrust. Ja, maar... Ja, dan krijg ik het ook op de heupen dan. Als ik die mensen... Ik lees het woord. Laten we mensen zijn van het woord. Laten we... Deze instructie van Jezus zelf is zo... Zo belangrijk. Zo belangrijk. Nou, goed. Dus onze verantwoordelijkheid is om rustig te blijven. Om waakzaam te zijn. En wij hebben een verantwoordelijkheid. Het evangelie verkondigen. Waarom is de Heer nog niet teruggekomen? Omdat God volken nog een kans geeft en ook jou en mij nog een kans geeft om het evangelie te delen, te verkondigen. God is genade, God houdt van mensen. Dan staat hier vers 15 en dan zien we dus dat Jezus teruggrijpt op de profeet Daniël. Wanneer je de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Er komt een gruwel van verwoesting. De tempel zelf zou verwoest worden, dat is ook gebeurd. Er was een hele wrede keizer in dat Romeinse Rijk. Dat werd dus ook helemaal waar. Er zijn mensen die zeggen, oh, maar dit wat hier staat, dat is allemaal al gebeurd toen. Dat is ook wel zo. Maar nog niet allemaal, want het bouwt op. Je had een Nero, als je leest wat deze keizer Nero deed, die had feestjes. En dan ging hij christenen met pek besmeren en als tuinfakkels in de tuin zetten. En hij ging een feestje vieren. Zo wreed. Maar als wij vandaag horen wat ISIS doet om mensen hun keel door te snijden. Er is een climax van geweld en van wetteloosheid. Alsmaar meer. En er zijn dus... Door de eeuwen heen zijn er antichristussen geweest. Altijd. Je kunt er een heleboel opnoemen. Net voor mijn geboorte was er het Derde Rijk. Dat is ook weer zo'n rijk wat hier was geweest. Met een dictator. Nou, veel christenen hebben toen gedacht. Deze man, deze Adolf Hitler, dit is de antichrist. Als je zoveel Joden vermoord. 6 miljoen Joden vermoord. Dit is de antichrist. Maar hij was nog niet. Hij was wel een voorloper van de antichrist. Want dan zegt Jezus, er komt namelijk nog een verdrukking, de grote. Wij noemen dat grote verdrukking, maar in het Grieks is het net andersom. Om erop te wijzen dat het heel groot is. de verdrukking, de grote, die gaat komen. En dan komt er een man op het toneel die de vervolmaking is van Satan zelf. Die zijn er al veel geweest. Of je nu Stalin noemt of Hitler noemt, ik zou er nog wel meer kunnen noemen. Dat is een hele rij van voorlopers, van types, die uiteindelijk een voorloper zijn van die antichrist die gaat komen. Nou, de tempel is verwoest, het Joodse volk is verstrooid. Dan staat hier, wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Vers 20 staat, bid dat je vlucht niet in de winter valt en niet op een sabbat. Want, staat er in vers 21, lees ik nu, want er zal dan een verdrukking de grote zijn. Een grote verdrukking. Een hele grote verdrukking, zoals er niet geweest is. Dit wordt een verdrukking en dan wordt dat wel eens wordt er gedacht dus dat die laatste jaarweek, die laatste periode van 7 jaar, nu grijp ik even terug op de laatste 2 zondagen, dat dit een periode van 7 jaar is. Want er waren 70 jaarweken, eentje is weg, die is er nog. Tijd, tijden en een halve tijd. Dat was een beetje te veel een studie, dus dat laat ik nu even rusten. Maar de gedachte is dat het tot een climax komt. En dan komt die laatste jaarweek, die wel in 2 wordt gedeeld. Dus 2 keer 3,5 jaar, 7 jaar. De laatste jaarweek, een periode waarin deze antichrist gaat optreden op aarde. En Jezus zegt hier, er zal zo'n grote verdrukking zijn. De grootste tot nu toe. En hij zal die er ook nooit meer wezen zal. Dus dit zal zo'n uniek iets zijn. Dat is toch wel duidelijk. Er is al veel gebeurd. Er is al heel veel gebeurd. We hebben al vaak gedacht, ook dit is de antichrist. Nou, dit is de geest van de antichrist, zegt de Bijbel. Die is thans werkzaam in de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar er komt dus nog een verpersoonlijking van Lucifer himself hier op aarde. Maar als iemand tot je zegt, hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Vers 24, want vele valse Christussen, valse profeten zullen opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Kijk, dat is waar veel mensen zo intaan. Dan denken ze, ja, maar er gebeuren toch tekenen en wonderen. Heb je ook niet gehoord dat? Zoiets heb ik nog nooit gehoord. Ja, maar wat is de bron? Is de bron Yahweh? Is de bron Jezus Christus? Of is dit een duistere bron? Amen. Want hier staat dat deze valse profeten zullen wonderen en tekenen doen, zodat zij, waren het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. En ik ben bang, ik zie het om me heen gebeuren, dat mensen naar dingen hobbelen, want daar gebeuren dan wonderen. Ren niet achter wonderen aan. Loop, wees een volgeling van de mensenzoon. Van Jezus van Nazareth. Deze Jezus van Nazareth. Zoon van David, de mensenzoon. Wij volgen hem. En hij leert ons hier. Indien men tot u zegt, hij is hier, of hij is in de woestijn, ga er niet heen. Hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Hier is Jezus. Die tijd gaat dus ook nog komen. En dan zeggen, Jezus is teruggekomen. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat ze Jezus zijn. Dat is natuurlijk helemaal erg. Want zoals de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst, en hier gebruikt Jezus weer de mensenzoon, zo zal mijn komst zijn. Zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Zoals er als de bliksem komt vanuit het oosten naar het westen. Er gebeurt iets aan de sterrenhemel. En dan staat er in vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. God doet het licht uit. De maan zal haar glans niet geven. Ja, als de zon niet schijnt, dan heeft de maan ook laatst nog een hele mooie maansverduistering gezien. Hè? Wij genieten van al die bijzondere dingen. Nou, er komt dus een tijd dat de boel gewoon gaat vallen en dat God het licht gaat uitdoen. Staat hier, en de machten van de hemelen zullen wankelen. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen. Je moet eens kijken hoe vaak Jezus zichzelf hier dus voortdurend noemt. Hij hier zichzelf de mensenzoon. Ik geloof wel 4, 5 keer alleen al in dit hoofdstuk. Ik ben die mensenzoon. De mensenzoon bij de eeuwige vader, voor de troon van God. Die mensenzoon, dat ben ik. Dat is mijn identiteit. En ik ga komen, ik ga terugkomen. Maar er zullen weeën komen, maar er komt een nieuw leven. Na weeën komt grote vreugde, hè? Ja toch? Na weeën komt, wordt er iets nieuws geboren. Halleluja. Dat gaat ook hier gebeuren, zegt Jezus. En we gaan er doorheen. Sommigen zeggen, ja, maar we willen niet door de grote verdrukking. Nou, we gaan in een oven die 7 keer heter wordt gestookt, zegt de Bijbel. En zelfs dan is Jezus bij ons. We hebben geen ontsnappingstheologie. Zo'n welvaartsevangelie van, dat gaan wij allemaal niet meemaken. Nou, dan snap je de boodschap van Daniel niet. En ook van de vrienden van Daniel niet. En ook van Jezus niet. Wij gaan dwars door verdrukkingen heen. En er is een opname. Er is een wederkomst. Dat zijn twee begrippen. Opname, ik doe het expres even zo. Dat is een opname in de lucht. En er is een wederkomst waar Jezus zelf, zijn voeten zullen opnieuw staan op de Olijfberg. Hij zat op de Olijfberg hier. Terwijl hij dit uitspreekt, zit hij op de Olijfberg. Jezus zal terugkomen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Die zal midden doorsplijten. Lezen we in Zacharia 14. Dus Jezus keert terug. Er is een opname. En wat ik soms denk, ja, wanneer is dit, wanneer is dat? Nou, dat zegt Jezus hier ook. Van het tijdstip weten we niet. Er staat, de hemel en aarde zullen voorbij gaan. Ik loop even vooruit. Dat is 36. Van die dag en die uren weet niemand. Wanneer gebeurt het nou? Want dat was de vraag. Het antwoord zit eraan te komen. Wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer? Wanneer? Van die dag en die uur weet niemand, ook de engelen van de hemel niet, ook de zoon niet, maar de vader alleen. Oh ja, en ook nog een baptistenpredikant, die weet het ook. Sorry. Die had ook even hier in dit lijstje moeten staan. Die meent het ook te weten. Ja, sorry voor deze actualiteit, maar wij moeten waakzaam zijn, dus we houden onze... Ja toch? Amen. De zoon weet het niet, de engelen weten het niet, de vader alleen. Ook de Jehovah-getuigen niet. Nee, sla niet aan het rekenen. Maar we moeten wel, niet het tijdstip. Er zijn ook twee begrippen in het Grieks voor tijdstip en voor algemene tijd. Chronos en kairos. Chronologie, dus algemene tijd. De chronologie, die moeten we onderkennen. Dat zegt Jezus ook. We kunnen aan de seizoenen zien... Leer van de vijgenboom deze les, vers 32. Als een hout week wordt, de bladeren doet uitspruiten, dan weet je, de zomer komt eraan. Ja toch? Dus we kunnen wel de seizoenen zien. We kunnen zien, hey, we zitten in de laatste seizoen. Maar het tijdstip weten we niet. Jezus komt er later ook op terug. Als je het tijdstip weet... Je weet het tijdstip, vannacht om 1 uur wordt er bij mij ingebroken, staat hier. Dat is het voorbeeld van Jezus. Nou, ga je dan om 12 uur naar bed en zeggen, nou ja, we gaan lekker slapen. Nee, als je van tevoren weet om 1 uur wordt er bij mij ingebroken, nou, dan ga je actie ondernemen. Nou zegt Jezus, zo moet je waakzaam zijn, want het kan op het moment dat je het niet verwacht, gaat het gebeuren. Dus het tijdstip weet je niet. Maar de algemene tijd weten we wel, die moeten we juist wel zien. Dus ga ik nog even weer terug naar vers 30. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de mensenzoon zien komen op de wolken des hemels. Dit is ook gewoon een rechtstreeks citaat uit Daniel 7. Jezus verwijst naar Daniel, maar hij gebruikt ook... Hij gebruikt ook letterlijk de tekst die we lezen in Daniel 7. Dat deze mensenzoon zal alle macht en eer en glorie krijgen. Hij zal verschijnen aan de hemel en alle stammen zullen zich op de borst slaan. Ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Halleluja. Ik zie uit naar dat gebeuren. Wat is onze toekomstverwachting? Zeggen, oh, het is allemaal zwaar, het is allemaal moeilijk. Ja, even door de weeën heen, broeder. Moet je ook even zo'n elektrode aan je darm? Even door de weeën heen. Ja, moeilijk voor ons. De planeet gaat door weeën heen. Maar wij weten, Jezus komt terug. Halleluja. Jezus komt terug. De schepper van hemel en aarde. De eeuwige mensenzoon die bij de eeuwige vader altijd is geweest. Jezus Christus, hij komt terug. De mensenzoon. En dan lees ik nog even weer door. Dat is ook wel, denk ik, het laatste van het onderwijs van Jezus hier. Dus nog even een keer weer 36 van die dag en de uren. Dus het tijdstip weet niemand. Want, vers 37 zegt, zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal de komst van de mensenzoon zijn. Zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren. Eten, drinken, huwen, huwende en huwelijk gevend. Tot op de dag dat Noach in de ark ging. En zij niets bemerkten eer de zondvloed kwam. En hen allen wegnam. Zo zal de komst van de mensenzoon zijn. Volgens mij is dat de vijfde keer. Dat Jezus hier de term mensenzoon gebruikt. De mensenzoon. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal worden aangenomen. Hier wordt wel eens gedacht dat hier een opname, maar of opname, ik geef wel eens, stel wel eens de vraag als ik een studie geef in gemeenten, en dat doe ik al heel wat jaren, door het hele Bijbelboek Openbaring heen, dan begin ik wel eens te vragen met, stel nou dat alles is gebeurd, alle weeën zijn voorbij, er is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, alles is volmaakt, en dan ontdekken wij dat de opname en de wederkomst waren op dezelfde dag. Halleluja. Wie heeft daar problemen mee? Nou, niemand. Gaat gebeuren. Of dit nou op dezelfde dag is, of die, al die... Hè, het is, ik heb vaak gezegd, het is geen NS-reisplanner. Die klopt sowieso ook al niet. Dus zo moet je niet de Bijbel lezen. Waar het om gaat, is dat wij niet verontrust zijn, dat we waakzaam zijn, dat we een verantwoordelijkheid nemen om het evangelie te prediken. En dat we uitzien naar de komst van Jezus. Want hij komt. Opname, wederkomst, jazeker. Misschien op dezelfde dag, geen probleem. De Heer heeft een timeline. En wij moeten gewoon wakker zijn, zodat we de seizoenen onderscheiden. Jazeker. Vers 42, waak dan, waak. Dat zegt Jezus. Wees waakzaam, hier moeten we waken. Want je weet niet op welke dag je Heer komt. Het tijdstip weten we niet. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaag de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben. Jazeker. Dat gaan wij ook doen. Als je weet, er wordt vannacht bij je ingebroken, dan ben je waakzaam en dan treffen je voorzorgsmaatregelen. Nou, dat moeten we hier dus sowieso ook doen. In ons leven. Als Jezus vanavond terugkomt, ben jij klaar hem te ontmoeten. Dit kan ook persoonlijk zijn. Hè? De Heer zegt, ik ga heen om je plaats te bereiden. Als dit mijn laatste dag is, ben ik klaar om hem te ontmoeten. Ben je klaar? Hij zegt, ja, ik ben nog jong. Ja, nou en? Of, we denken dat alleen maar 80-plussers naar de hemel gaan, maar dat is natuurlijk niet zo. Wees waakzaam. Daarom wees bereid. Vers 44. Want op een uur, tijdstip dus weer, op een uur dat je het niet verwacht, komt de mensenzoon. Oh, maar dat weet ik wel. Joh. Wat is je houding? Wat is onze grondhouding? Wees klaar om je schepper te ontmoeten. Wie is de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft? Nou, er komt hier een slotsom. Er is een hemel en er is ook een hel. Nou, maar dat mag je niet meer zeggen. Welvaartsevangelie. Bij een welvaartsevangelie hoort geen hel. Nee, bij een genade hoort geen hel. Ja, dan moeten we de Bijbel gaan herschrijven. Dan moeten we de hele stukken uithalen, ook uit het onderwijs van Jezus. Maar dat moeten we vooral niet doen. Er is een hemel. Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar er is ook een Gehenna. Er is ook een hel, die bedoeld is trouwens voor de duivel, niet voor mensen. Na de zondeval heeft God de duivel vervloekt, de mens niet. Mens is niet vervloekt. Mens kreeg direct de genade om te herstellen. Om vergeving te vragen. De hel is bedoeld voor de duivel en voor allen die hem willen volgen. Die kiezen daar dan voor. Dus ben je klaar? Deze profetische boeken. Daniël, het boek Openbaring. En hier ook het onderwijs van Jezus. Jezus zegt, lees Daniël, kijk naar Daniël. Lees het teken wat Daniël heeft gegeven. Nou, dus toen moest het boek nog verzegeld worden en nu is het geopend. Dus waarom lezen we het niet? Het is vakantie. Nou, dan moet je het helemaal gaan lezen. Amen. Lees dit boek eens door. Ook als je de volgende hoofdstukken nog in het boek Daniël, die zijn zo bijzonder mooi. Spreken ook nog weer over de eindtijd. En ik weet, in 3-4 zondagen kun je niet alles behandelen. Maar wel even de grote lijnen. En vanmorgen hebben we gewoon gekeken naar Jezus' woorden. Ik heb een hele preek gemaakt, die heb ik hier liggen. Die heb ik verder niet gebruikt. Ik dacht, ik ga maar gewoon de Bijbel lezen. En dan, wat heeft dit woord ons te zeggen? Ben jij klaar? Als dit vandaag jouw laatste dag is. Ben jij klaar je schepper te ontmoeten? We hoeven niet alles te weten. Een tijdstip. Dat weet de Vader alleen. Dat is goed. Dat heeft dus een reden dat de Vader het alleen weet. Alleen, wij weten zeker, Jezus is gekomen. Amen. En net zo zeker als Hij is gekomen, weten we ook dat Hij terug zal komen hier op aarde. En daarom bereiden we ons voor. Laten we samen bidden. En laten we inderdaad waakzaam zijn. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen om het evangelie te verkondigen. Dat er redding is. Je kunt het zeggen tegen je buren, tegen je familieleden. God wil je niet vervloeken. God heeft je niet vervloekt. God heeft zelf de vloek gedragen, zodat jij gered kunt worden. Dat is het goede nieuws. Dat is evangelie. Want er is een hel, maar je kunt gered worden van de hel. Halleluja. Zijn hier mensen vanmorgen die zeggen, ik wil niet naar de hel. Ik wil eeuwig leven. Ik wil Jezus volgen. Ik wil waakzaam zijn. Steek een moment je hand op en doe hem daarna weer naar beneden. Ja, dat is goed. Zeg het eens tegen God. Ik wil, als er vannacht bij me wordt ingebroken, ik ben er klaar voor. Ik ben klaar voor de wederkomst van Jezus Christus. Opname of wederkomst van Jezus Christus. Heer, we willen ons voorbereiden. We willen waakzaam zijn. We zien het om ons heen gebeuren, Heer. Al die antichristussen die, ja, in optima forma, alsmaar duidelijker wordt het, Heer, waar wij leven en welke seizoenen er zijn en welk seizoen we nu zelf ook zitten. Heer, daarom bidden wij ook voor de vrede van Jeruzalem. Vrede in het Midden-Oosten. Vrede voor Syrië, Heer, waar zoveel verdriet is. We bidden u voor broeders en zusters in Syrië. Voor kerken die, ja, verwoest zijn, die weer opgebouwd worden. Ook voor dorpen en kerken die nog steeds functioneren, maar waar angst is misschien, waar verontrustheid is. Heer, ik bid u om vrede. Dank u wel, Heer, dat we voor dit hele gebied mogen bidden. Want weet je, daar moet ik zo aan denken. Jezus noemt Judea, hij noemt al die, dat speelt toch een centrale rol. En als Jezus terugkomt op de Olijfberg, dan speelt dit überhaupt een centrale rol in onze toekomstverwachting. Wat ook onze persoonlijke voorkeuren zijn, dat doet er niet toe. Heer, u bent de koning der koningen. Heer, we zien uit naar de komst van de mensenzoon. De mensenzoon die van eeuwigheid er was. Halleluja. Amen. Amen.